Multimedia.
Hij is ex-Playboy hoofdredacteur. Zij is detox coach. En dit is Wat Wil Je Drinken?
Hallo, ik ben Jan Heemskerk. Ik ben 60 jaar en daarvan heb ik er 43 gedronken. Ik vond het zelf wel meevallen, maar ik dronk waarschijnlijk toch ietsje meer dan goed voor me was. Mijn laatste drankje was één koud biertje op visite bij vrienden op 5 september 2016.
Hallo, ik ben Jacqueline van Lieshout, 48 jaar en daarvan heb ik er 25 gedronken. Alhoewel slechts 3 keer per week, wel altijd in een stevig tempo en altijd met een onbekend einde. De laatste kater was op 22 juli, ook 2016, na een onvoorstelbaar dronken avond op Terschelling.
Jacqueline, wat wil je drinken?
Een Earl Grey thee. En Jan, wat wil jij?
Water gewoon. Ja, gewoon weer water toch. Hey, we zijn ooit begonnen met 5 afleveringen waar we uitgebreid ons eigen verhaal hebben verteld. Hoe wij waren gestopt met roken, die epische tocht. En dat was ons zo goed bevallen dat we... En er was trouwens ook niks meer te vertellen. Dus we zijn een beetje overgestapt
drinken naar, toch, was het?
Ja, zei ik geen drinken?
Je zei roken.
Oh, weet je,
maar
weet
dat geeft niks.
Weet je hoe dat komt? We hebben net wat over roken.
Onze, ja, dat is waar.
Onze gast, namelijk Thomas, die is pas geleden gestopt. Nou, hoe lang geleden?
Nee, 8,5 jaar.
8,5 jaar. En nog denk je eraan terug?
Af en toe.
Oké, okay, nou goed. Zo kwam het dus dat ik roken zei in plaats van drinken. Onze favoriete verslaving, dames en heren. En we gaan zijn verhaal. Jacqueline, introduceer onze gast eens.
Ja, dat ga ik doen. Thomas Knuiver. Thomas is verslavingsarts KNMG en breed opgeleid in de preventieve eerste en tweede lijnzorg. Als hoofd- of regiebehandelaar is hij eindverantwoordelijk voor de gehele diagnostische en behandelprocessen van patiënten met een verslaving. In al haar verschijningsvormen, misbruik en verslaving van middelen, waaronder alcohol en tabak, illegale middelen en geneesmiddelen en gedragsverslavingen zoals pathologisch gokken, eetverslaving, koopseks en spelverslaving en internetgebruik zonder controle. Oh my god. Vandaag gaan wij het uitgebreid vooral over alcohol hebben, maar het is fijn om iemand te hebben met zo onvoorstelbaar veel kennis en ervaring. Welkom Thomas, wauw.
Dankjewel.
Mooi gesproken, Jacqueline. Het is een hele... Wat een lap.
Dus wat je ook wil weten...
Ik wist het niet, maar dat is zoveel.
Het is heel wat. Ja. Jeetje, Mina.
Ja, ja, misschien nog wel meer, ja, wie weet.
Wat wil je drinken?
Een glaasje water.
Oké. Okay. Wij beginnen altijd het gesprek met de vraag, wat was je eerste drankje? Weet jij dat zelf nog?
Dat weet ik nog. Ik weet niet meer precies hoe oud ik was. Maar dat was met een oud en nieuw op mijn 11e. En dat was pina colada.
Pina colada?
Op je 11e?
Ja. Uit de drankkast.
Ik wil zeggen, ja, maar ja. Was dat in zo'n vieze in een fles? Met,
ja,
ja, precies. De, ja. Niet zelf gemengd, lekker cocktailtje, nee, maar nee, gewoon echt gorigheid.
Nee. Okay. Nee, op de een of andere manier hadden wij een drankkast. Mijn vader en mijn moeder dronken helemaal niet, maar dat hadden we dan. En dat is toen met oud en nieuw... Dat weet ik nog wel, ja. Ja. En toen ben ik in slaap gevallen bij Lord of the Dance.
Dat zegt mij nog helemaal niks.
Prachtige
Ierse, nou niet raar, maar Ierse volkdans... wat dan om de een of andere reden op oudjaarsavond op tv was. Heel raar.
Daar zou ik ook van drinken, ja. Ja. Maar jij bent natuurlijk niet zoals onze meeste gasten een alcoholverslaafde of ex-alcoholverslaafde, toch?
Misschien wel.
Misschien wel.
Misschien wel, ja.
Nou, dat we daar zo over beginnen dan. Ben jij een van je eigen klanten?
Nou, als ik kijk naar wat mijn klanten zijn, dan denk ik niet dat ik tot die categorie behoor. Er is al een periode in mijn leven geweest dat ik wel echt heel erg fors heb gedronken. Echt heel erg fors. Dat is eigenlijk gek genoeg de reden geweest dat ik ben gestopt met roken. Want ik dacht, dit gaat echt niet goed.
Wacht even, je bent gestopt met roken omdat je zoveel dronk?
Nou, ik deed beide veel. En ik was de 27 voorbij. Dus ik dacht, vanaf nu ben ik onsterfelijk.
Ja.
En dan moet ik er toch ook een beetje gezond wat van gaan maken. Dus ik woonde nog in een studentenhuis en er kwam de trap op gelopen en dan stond ik te hijgen. En ik dacht, dit is echt niet normaal. Dit kan gewoon niet. En toen heb ik daar lang en hard over nagedacht. Uiteindelijk ben ik dan gestopt met roken. En dat was een rollercoaster van emoties. En dat is 8,5 jaar geleden ongeveer. En dat heeft me ongelooflijk veel gezondheid teruggegeven.
Ja, dat doet het wel, ja.
Ja, ja. En gewoon door hoe mijn leven loopt en dergelijke ben ik gewoon... gaandeweg minder en minder gaan drinken. Maar er zijn zeker nog momenten. Ik heb afgelopen weekend een bruiloft gehad waarop ik wel gewoon heb gedronken. Ja.
Ja. En je zegt het een beetje schuldbewust nu.
Maar... Nee, ja, jullie zitten hem zo aan te kijken.
Aan te kijken. Nee, oké, okay, precies. Maar wat je zegt, dat zal ook wel. Inderdaad, in jouw vak, daar zie je, neem ik aan, voldoende narigheid. Die wordt veroorzaakt door dat soort genotsmiddelen. Dus ik kan me voorstellen dat je minder drinkt. Ja, dan.
Ja, precies. Ja, en het is ook niet... Kijk, wat ik toen deed, was dat ik elke dag in de kroeg zat. Dat is net maar niet vol te houden als je op een gegeven moment dokter bent.
Nee.
En gewoon... met mensen te maken heb die emotioneel helemaal in puin liggen. En ja, daar gaat het dus helemaal niet te verenigen. Dus dat wordt dus steeds meer eilandjes ergens in de luwte dat ik hier doe. En,
hoe kwam het dat je dit specialisme koos?
Nou, dat heeft eigenlijk twee goede redenen. De eerste was, ik wilde de psychiatrie in, maar de psychiatrie was te hoog over. Dat was heel erg veel. Voor mijn gevoel, ben ik nu ook wel van teruggekomen hoor. Want ze hebben erg veel over mensen praten en heel weinig met mensen praten. En toch ook wel heel erg op een soort van, er is iets in jouw hoofd en niet en dat is het, zeg maar. Dus niet je lichaam en niet je omgeving en zo. Zo ervoer ik het toen. En toen ik besloot om geen psychiater te worden, toen keek ik terug op mijn studiecarrière. En toen zag ik eigenlijk dat alles wat ik ooit had gepresenteerd of had bedacht, middelen gerelateerde ziektes waren. Dus dat ging over, nou, over alcohol, maar ook over het effect van cocaïne op je zwangerschap. En waar krijg je glaucoom van? En, dus al die ziektes. En iedere keer was het weer, kun je van blauwe krijgen of... Toen dacht ik, ja, eigenlijk is dat waarschijnlijk wel wat ik wil. En dan ben ik ook het ziekenhuis uit. En dan kan ik gewoon normaal doen. Voor mijzelf normaal doen. En hoef ik niet zo in de hiërarchie en zo mee. Ja. Dus dat viel perfect op zijn plek. Toen ben ik een stage gaan lopen. En vanaf dag 1 ben ik daar helemaal verknocht aan mijn werk. Ja.
Wauw. Ik denk dat de nummer 1 vraag van heel veel mensen die luisteren. En van mij, misschien wel van Jan ook. Is wanneer ben je dan verslaafd aan iets? Dat wordt zoveel gevraagd. Niemand wil dat, natuurlijk.
Wil verslaafd zijn?
Nee.
Nee, nee. Nou ja,
of verslaafd gevonden worden, denk ik ook.
Oh, zeker niet. Nee. Nee, nee. Dus het heeft ook wel... Daar zitten allerlei beelden bij. Hè. Dus je, mijn oude docent die zei als willen moeten wordt. Dus als je gewoon dingen gaat doen waarbij je het moet gebruiken. Of dat je het moet gebruiken omdat je anders dingen niet kan doen. We hebben natuurlijk de DSM-5 criteria, ja, waarin dat allemaal heel mooi staat beschreven. En dat is best wel heel moeilijk als ik het aan studenten uitleg. Hè, dus die komt nooit iemand bij de dokter met van, dokter, ik drink te veel. Die komt met een voorgeschiedenis.
Ik heb altijd hoofdpijn.
Ik heb hoofdpijn, ja. Ik slaap zo slecht. En een paar jaar geleden had ik schulden en toen had ik dit. En dan duurt 15 jaar voordat een keertje zo'n probleem goed naar voren komt.
Echt waar? Is dat, ja, dat is 15 jaar?
Ja, okay. 15 jaar kun je al gemiddeld stevig drinken. Met allerlei problemen waarvan we achteraf zeggen van ja, dat komt eigenlijk, is in ieder geval gerelateerd daaraan. En heb je allerlei cascades van dingen. Ik bedoel, je hebt niet een ton schuld omdat je 2 bier drinkt. Maar als je dat lang genoeg doet en daardoor je werk verdient enzovoort. Dus dat goed herkennen bij mensen en dan zien dat het middelengebruik een voldoende negatieve rol in je leven speelt. Voldoende lang ook, dan kun je dat zeggen. Je zou het in hindsight kunnen zeggen over... misschien ook over mij in mijn studententijd. Waarschijnlijk was ik sneller afgestudeerd als ik het niet op die manier had gedaan, bijvoorbeeld. Ja,
ja, maar mensen die 2-3 glazen wijn, wat natuurlijk excessief is, per dag drinken, maar zeggen ik kan absoluut niet 3 weken zonder.
Ja, daarvan kun je dat...
Dat ze verslaafd zijn.
En dan moet je vragen, waarom kun je dan niet zonder? Nou, en als dat dan allemaal duidelijk wordt, als het dan is van ja, dan ga ik niet meer naar mijn werk.
Maar het kan ook kleinere redenen zijn. Ja, maar dat is gezellig aan het einde. Mensen verzinnen allemaal dat soort toestanden,
ja,
natuurlijk.
Ja, allerlei excuses en redenen. Maar
ik kan me ook wel voorstellen dat je een soort... ik zit aan mezelf te denken, een soort onnozelheid. Achteraf pas denkt van... Ja. Ja, dat triggert een beetje jouw verhaal over dat drinken tijdens je studententijd. Misschien dat je het anders wel eerder gedaan of afgehaald. Ja,
ja, ja,
precies. En zo denk ik ook wel. Ik denk dat ik ook wel fases in mijn leven of stappen sneller had gemaakt of beter had gemaakt of meer van had gemaakt als ik niet destijds had gedronken.
Ik heb die vraag al aan een vriendin voorgelegd en die zegt ja, dus dan zei ik van ja, goh, had ik nou maar toen al gaan wandelen en vogels kijken en allemaal die dingen doen die ik nu graag doe.
Ja.
En ze zegt ja, maar dat wilde jij toen helemaal niet. Jij wilde toen helemaal, jij wilde gewoon een wild studentenleven.
Ja,
dus dat,
ik ook, ja.
Dus ja, en dan is het een fase in je leven. En dan maakt het ook wel weer wat lichter en wat makkelijker om daar dan inderdaad dan afscheid van te nemen. Want dat is niet per se iets wat ik nu nog wil. Ik zou niet moeten denken aan nog weer zo'n student. Nu.
Ja, nee, zo.
In deze. Mijn god.
Nee. Altijd lam.nl. Vreselijk. Ja,
en dan om 5 uur 's ochtends helemaal. Oh. En dan bibberend in je bed.
Ja. Ja, die krater zo.
Ah, nee. Pff,
de hel. Ja, ja, vreselijk. Ja. Ja.
Is er een bepaald archetype verslaafd waar je het meest mee werkt? Of is het echt alle iedereen? Hoe pak je het überhaupt aan? Hoe kom je in contact met die mensen?
Het grootste is gewoon verwijzing van de huisarts. Maar dat zijn allemaal mensen die al 30, 40 jaar in het circuit zitten. Omdat het allemaal oude heroïnegebruikers zijn. Of nog steeds heroïnegebruikers.
Dus oh, echt? Altijd, zeg maar.
Ja, dus ik heb mensen.
Tijdje
die,
populair geweest.
Ja. In eind jaren 80. Begin jaren 80. En die zijn. Ja, dit is een soort kliek mensen. En die verhuizen wel eens. Dus die worden dan naar 5 verwezen. Zo krijg ik nieuwe patiënten. We hebben mensen die natuurlijk nu aan oxycodon en fentanyl en zo. Dat is een klein groepje.
Dus we zijn een versterkend middel voor gevonden, hoorde ik vandaag. Fentanyl, dat je nog een booster kunt. Kijk,
rot
in je handen weg. Dat klinkt hartstikke goed.
Ja, dat is echt. Maar het is ultra verslavend. Veel meer dan wat je bij alcohol kan voorstellen.
Die high lijkt heel lang te duren.
Ze zeggen meteen toch? Met gebruiken en meteen.
Ja, zo'n beetje. Ja. En dan heb ik nog een groep en dat zijn gemseksmannen. Dus dat zijn mannen die seks hebben met mannen. Of dat dan biseksueel of gay of trans. En die dan seks hebben. En in die seksuele context daarbij drugs vaak injecteren. Of in ieder geval allerlei drugs gebruiken. Om het genot te verhogen, te verlengen en te verdiepen.
Wat een toestand.
Ja.
Ook dat nog.
Ja, nou, dat is,
we zijn eigenlijk gewoon zo onschuldig.
Ja, zo saai, het is echt verschrikkelijk.
Ja. Nou, dat is op zich, het is wel interessant. Je ziet dezelfde patronen en het is in zekere zin verslaving in volle glorie wat je daar allemaal ziet gebeuren. Ja.
Jeetje, en wat is dan de kans op herstel van die mensen? Kun je daar iets zinnigs?
Die is er best. Ik denk dat wat wij dus zelfs de langdurige heroïnegebruiker, die dan nu al jaren op methadon zit bijvoorbeeld. Ja, er gebeuren gewoon dingen in het leven die ineens toch een besluit doen nemen om het anders te gaan doen. Onze inzichten erin verbeteren gelukkig ook. Dus ik word ook beter in mijn werk en de wetenschap schrijdt heel langzaam voort. Dus dat helpt ook wel. En dus dat geldt voor die heroïnegroep en voor die gymsexgroep zou ik het eerlijk gezegd niet zo goed weten, omdat we dat nog maar 5 jaar doen. Dus als je het over duurzaam herstel wil hebben, nou ja, jullie zijn zelf nu 7 jaar onderweg, begrijp ik. Dus
ja.
En dan als ik dan aan jullie die wedervraag, wanneer ben je nou hersteld? Vinden jullie jezelf hersteld? En of zijn er nog steeds dagen dat je denkt van, ik ben nog steeds aan het herstellen?
Nou, als ik daar als eerste, dan ben ik hersteld van alcohol, ja.
Ja, precies.
Ik raak wel snel verslaafd aan allerlei dingen. Sporten, obsessief, van alles.
Ja. Ja, dus dat
een
is...
enorme obsessieve persoonlijkheid, ja.
Ik ben uiteindelijk al te bang om echt zware dingen te gaan doen. Ik vind het wel doodgriezelen.
Ja, ook qua drugs.
En die hebben nooit aangeraakt.
Nee, precies. Ja. Nee, dus dat is dan ook nog een proces wat je misschien nog, hè, dus om jezelf nog meer emotioneel of in hang naar dingen meer in balans te brengen. Dus een herstel is ergens een punt wat je inzet en dan zet je dat in en dan wordt het alleen maar beter daarna.
Ja, maar de alcohol is voor mij eruit. Ik vind dat ook heel interessant dat inderdaad de klassieke verslavingszorg zegt, je moet je leven lang zeggen, ik ben een alcoholist.
Ja.
Ik ben ook wel eens in discussie gegaan en ik weiger dat gewoon.
Ja, ja.
Want ik ben wel een verslaafde, maar ik ben geen alcoholist meer.
Ja. Ja. Het is dat zijn verschillen van inzicht. En er zijn mensen voor wie het heel goed werkt om hun leven lang te zeggen dat ze alcoholist zijn. Ja. Of hun leven lang verslaafd.
Ja.
Er zijn, als ik aan studenten uitleg, dat de enige ziekte die je niet kunt hebben en toch kunt hebben. En dus je kunt jaren niet drinken en toch ziek zijn. Toch nog steeds verslaafd zijn aan alcohol. Er zijn mensen die dat heel erg hebben. Die gewoon weten, ik moet allerlei dingen mijden. En als ik het ook maar ruik, dan ga ik voor de bel. En terugvallen hebben. En
ja, of na 10 jaar. Ik kan me daar niets bij voorstellen. Dat er mensen zijn die het Schiphol binnenlopen en aan een bar gaan zitten. En zeggen, neem nu een fles wijn, bijvoorbeeld.
Ja, toch, iedereen loopt het risico.
Ja,
bizar. Hey, maar Thomas, mensen worden naar jou door de dokter, de huisarts. Het gaat maar naar die gozer toe. Die kan, wat gaat daar gebeuren dan?
Ja, We doen dat in een multidisciplinair team. Dus je spreekt niet alleen mij, ook verpleegkundigen, maatschappelijk werkers. Ik zit dus wel in de hoek waar mensen komen met ook heel veel psychosociale problematiek. Schulden, dakloosheid, politie, justitie, betrokkenheid. Allemaal dat soort dingen. Dus dat zijn enorme stressoren. Je kan je voorstellen, als je 's ochtends wakker wordt en denkt, anderhalve ton schuld.
Ja, dat is echt moeilijk, ja.
Ja, dan voel je je ellendig en dan wil je dat allemaal verdoven. Dus dan moet op al die stressoren proberen we rust te brengen. Dus ook op allerlei psychische ziekte. We zien veel mensen die ernstig getraumatiseerd zijn, vaak van vroege jeugdheid al. Dat is ook als je genetisch een predispositie hebt, dus al kwetsbaar bent om alcohol verslaafd te worden. En er komt nog een vroeg kinderlijk trauma overheen, dan is je kostje gekocht als het ware. Dus dan ga je. Dus dat trauma behandelen is van belang. En bij mij kom je voor alle lichamelijke gevolgen die er aan zitten. En met z'n allen motiveren we, bieden we cognitieve gedragstherapie aan. En proberen we in de manier hoe wij werken positieve dingen in plaats van de alcohol te zetten. Stoppen is één ding, maar wat geef je jezelf ervoor terug? Hè? En als dokter komen er medicijnen bij kijken. Dus als je zoveel drinkt dat het echt gevaarlijk wordt om te stoppen, bijvoorbeeld. Dan moet ik daarop interveneren. En er zijn medicijnen die je door moeilijke perioden heen kunnen helpen. Dus het medicijn dat als je drinkt dat je heel erg ziek wordt.
Ja, dat refusal.
Ja, precies. Ja. Dus dat zijn dingen die er een rol in spelen. Maar ook tegelijkertijd, als je zo'n leefstijl hebt, dan is de kans dat je suikerziekte hebt of een pancreatitis of wat dan ook. Ja. Dat moet zich dus ergens presenteren. Want je komt dus niet met die vragen bij de dokter. Dus dat kan bij mij zijn. En als gevolg, vaak is er ook ander middelen gebruiken ook wel aanwezig. Dus mensen met slechte gebitten of voeten die helemaal kapot zijn. Of allerlei abscessen in het lijf en dat soort dingen. Dat moet ook allemaal uitgezocht worden. Want anders dan doen we het ook een beetje voor niks. Dan stop je met drinken en dan ben je een paar jaar later alsnog dood. Dus dat,
Ik denk dat de meeste mensen die luisteren, die zitten niet in die categorie. Maar die spelen, misschien niet helemaal het woord, maar die denken vaak van ja, ben ik dan verslaafd? Heb ik dan een probleem? Wat moet ik? Er is nu ook tegenwoordig een comité dat vroeg signalering alcoholgebruik. Denk je dat we in een maatschappij leven waarbij heel veel mensen op weg zijn naar een dikke verslaving of het al lang zijn? Of zijn we het als maatschappij überhaupt? Ja, het zijn even 5 vragen in 1.
Het antwoord is op allemaal ja.
Ja.
Dus het is een hartstikke toxisch iets. Als je kijkt naar de mens als soort, hebben we er niet heel veel last van. Dus het voordeel is dat je er pas de bulk van de mensen gaat er pas dood aan als ze al lang kinderen hebben. Dus de volgende generatie en de volgende, dat is allemaal wel gegarandeerd. En dat zie je bij hele heftige andere drugs, dus bij heroïne of iets dergelijks. Zie je dat die kans aanzienlijk daalt. Dus als ze alle daaraan gaan, dan zijn we als soort ook. Dus wat dat betreft leven we wel goed samen met die alcohol. Maar en dan kijk het ook naar de ouder wordende populatie. Veel eenzame drinkers. En dan krijg je de combinatie van alcoholgebruik en eenzaamheid. Wat er dus beide epidemieën als het ware zijn onder oudere mensen. En dan gaan we met z'n allen. Hebben we daar heel veel last van. Hebben we al. En dat wordt misschien erger.
Ja, alcohol is natuurlijk zo sexy. Zo normaal. Zo gewoon. Zo wordt zo aangemoedigd.
Klinkt ook een beetje als een soort van. Hoe zeg ik dat nou? Zonder heel raar te klinken. De manier om een beetje van het overtollige mensen af te komen.
Ja, zo kun je het zien. Ja, ik heb studenten die doen altijd analyses. Dat is dan op roken. Van wat levert dit nou op en wat kost het? Maar over het algemeen. Dus als je een economische analyse erop doet. Dan is de gezondheidszorg die het kost. Is ook enorm.
Ja.
En het zijn. Kijk. Het fijne, de beste manier is dan wat dat betreft een hartstilstand. En dan is het gewoon afgelopen.
Ja.
Maar over het algemeen zijn het lange slopende trajecten. Ja. Met heel veel huisartsbezoeken en allerlei andere problemen en schulden. En noem het maar op. Dus het is de enorme impact erop. En dat maakt die mensen dan misschien overtollig. Maar,
dat kost even goed veel geld.
Ja. Ja.
Maar los van de schulden ook. Ik bedoel, als ik sommige oncologen die zeggen van ja, we hadden Nico van der Lely, kinderarts. René Kaan is jou misschien bekend.
Ja,
die
zeker.
Ook natuurlijk zegt van ja, maar juist die matige drinkers die decennia lang matig, tussen haken, lieve luisteraars, drinken, dat is het grote probleem.
Ja, dat is ook de bulk. Dus daar zit ook echt een groot probleem. Want die gaan ook, onherbiedig gezegd, langzamer dood. Ja.
Ja. Maar je gaat er kapot aan, aan dat matige drinken.
Ja, zeker.
Luister.
Ja, maar zeggen, dat is best een heftige uitspraak, toch?
Ja, maar dat is wat we constant naar boven willen brengen, ook met onze podcast. Dat we het dus onschuldig zien, ons eigen gebruik en het gebruik van onze vrienden om ons heen. Kijk, ik vond het doodnormaal om met mijn ex op een dinsdagavond, terwijl de baby lag te slapen, om 3 flessen wijn op te drinken met z'n tweeën. Ja, dat vonden wij heel normaal. Wat is daar nou moeilijk aan?
Ja.
Je referentiekader is gewoon...
3 flessen moet je wel een beetje doordrinken. Maar...
Met z'n tweeën, niet PP, maar met z'n tweeën, ja.
En toch.
Ja, je gaat er dood aan. Dus kijk, mijn doelgroep is zeker wel wat ouder en... wat zwaarder misschien verslaafd. Met een zwaardere leefstijl en dergelijke. Maar de gemiddelde levensverwachting is 55. Gemiddeld. Dus dat betekent dat de helft dan al dood is.
Dat is op je te gaan.
Ja. En dat geldt als je dus stevig roken en drinken. Dan hoef je een beetje naar de levensverwachting van een gemiddelde rust te kijken. Een aantal jaar geleden. Die hadden ook zoiets. 60. En dan is de helft al dood. Hè?
Maar de hamvraag is, Thomas, wat is bloedingen. Dan stevig?
Ja,
dat vraagt iedereen zich af. Iedereen die luistert denkt, nou ja, ik ben een keer lam in de week.
Dat is stevig.
Dat is stevig. Maar kun jij het vangen in aantallen?
Alles, één drankje per dag, meer dan één drankje per dag en elke dag is stevig.
Ja, en dan hebben we het over dus 100 milliliter wijn,
ja.
250 milliliter bier, 5 centiliter sterk.
Ja.
Ja,
als je dat elke dag drinkt, dan heeft dat een aanzienlijke weerslag op je levensverwachting.
Goedemorgen, maar dit is dus wat niemand weet en wat niemand wil weten.
Ja, dus hoe komt nou iemand bij de dokter? Dan is het dus eerst met dat soort dingen. Ik kom met een hoge bloeddruk.
Ja, en slaapproblemen.
En we stappen er als dokters gemakkelijk overheen. Want het is een moeilijk onderwerp om te behandelen. En het wonderlijke is, als ik kijk naar het curriculum wat er in de geneeskundeopleiding zit. Ja. Als het gaat over hoe behandel je alcoholverslaving. En hoe behandel je tabaksverslaving. Dat is een 2 uur.
Ja.
In 6 jaar tijd.
Dat is niet veel.
Nee.
En ze weten dus niks.
Nee.
Niks.
Ik heb ook eens een keer gediend als levend voorbeeld van deze materie voor allerlei medische mensen in Utrecht. Utrecht in het geval Utrecht Centrum. Dus de artsen, de apothekers, de hele sector, zeg maar.
Yeah.
Het viel me ook al op dat daar zo laconiek over wordt gedaan onder de medische stand, zal ik maar zeggen. Die hadden allemaal zoiets. Nou ja, zonder wijntje. Dat zijn dus allemaal artsen. En dit is die toch... In ieder geval die 6 uur moeten hebben doorgemaakt.
Ja. 2.
Ooit.
2 uur. Ja, 2 uur.
Een beetje hangt van je keuzevakken af.
Jezus.
Hangt van je keuzevakken af, Jacqueline.
Oh, pardon. Sorry. Voor de meesten zullen het niet kiezen als keuzevak.
Nee, ja, dat verbaast me ook zo. Dat is ook een plek waar bovengemiddeld meer mensen zitten die verslaafd zijn. Natuurlijk, centrum van die stad. En dat is een heel aanvliegplan was er ook. En dat was, daar reageerde iedereen zo ontzettend laconiek op. Zo van, dat is er ook. Maar nee, dat niet, niet direct. Dat pad gaan we ook niet op. We gaan niet met die mensen erover praten. Dat is allemaal heel no-no allemaal.
Nee, en dan, op een gegeven moment wordt het dan... Ik doe het natuurlijk al een hele poos. Op een gegeven moment wordt het een beetje zo'n Cruyffiaans worden. Dus als je het eenmaal ziet of weet, dan ga je het zien. Of zo, zeg je.
Nou, ja.
En dan ineens denk je, ja, dit is... En dat is dan ook een beetje de valkuil. Want dan ga je alles ophangen aan alcoholgebruik. Terwijl er ook prima ziek kan worden vanwege andere dingen. Maar de impact ervan op allerlei wat kleinere dingen, die is echt enorm. En het lastige is dat mensen denken, ja, maar ik had gisteren niet gedronken. Dus waarom heb ik dan vannacht slecht geslapen?
Ja,
dat is omdat ze niet realiseren dat wat je vorige week hebt gedaan vandaag nog een impact kan hebben op je...
Want alcohol heeft lang effect op je systeem, hè?
Veel langer dan je kan voorstellen. Dus jullie zitten op de 7 jaar.
Ja.
Dat is...
Staan we er een beetje goed voor dan, dokter?
Ja, 7 jaar. Ja, dus kijk, het eerste herstel is de kater, als het ware. Hè? En als je wat ouder wordt, is dat 2 dagen.
Ja.
En goed beschouwd, als je niet meer een vaste drinker bent, dan realiseer je dat dat ongeveer 2 weken is. Dat je weer een beetje in je normale ritme zit en dat het eten allemaal weer normaal smaakt en zo. Meer in de details.
2 weken, dames en heren. Onthoud dit.
Is je triomfantelijk gehad?
Dus,
maar ik vind dit is... Nee, goed.
En als het gaat om je neurologisch herstel, hè, dus dat allerlei dingen waar mensen grappend over doen van wat gaat er nou kapot en wat herstelt er nou? Uiteindelijk duurt het 7 jaar voordat alles wat kan herstellen hersteld is. En er is een gedeelte wat ja, je loopt ook onherroepelijke schade op. Dus jullie hebben het ook hier over levercirrose zelfs voorbij gekomen.
Zeker. Ja.
En als het gaat over je zenuwen, daar zit de witte stof. Dat is grijze stof, witte stof. Witte stof die raakt beschadigd en die zorgt voor de snelheid in de dingen. En als je nou lang van de alcohol af bent en je vraagt aan iemand van hoe lang ben je nou van de alcohol af? En die pauzeert voordat hij antwoord geeft, dan is dat niet omdat hij het niet weet, maar omdat het even duurt voordat hij het kan ophalen. En dat is gewoon de denksnelheid, die neemt gewoon af en dat blijft. Dat is, daar moet je dan...
Oh my god.
Ja. Heeft ook voordelen hoor. Niet als je in Amsterdam woont en dan gaat alles razendsnel. In het plattelandsleven is het niet zo erg. Dan strijkt de tijd rustiger aan je voorbij. Zeg.
Ja, maar ik vind dit wel interessant. Want heel vaak mailen mensen mij die zeggen... ja, maar ik ben nu 3 maanden gestopt. En waarom voel ik me nog niet beter? En dan zeg ik, ja, maar je hebt veel meer tijd. Leg die tijd maar naast hoe lang je gedronken hebt. Toch? Maar jij zegt dus nu, het herstel duurt gewoon überhaupt lang.
Ja, en het wordt veel subtieler. En die mensen moet je vooral vragen van wat heb je er dan voor in de plaats gezet? Hè? Dus ik heb onlangs nog weer een dry January gedaan. Dat was dan een dry February, omdat het kwam echt niet uit. Nou goed.
Smoesjes, hè, dokter?
Smoesjes, ja. En toen dacht ik, ga ook gezond eten. En toen dacht ik, ben ik toch hartstikke gezond bezig. Dus ik zal eens even kijken of ik dan ook me nu veel gezonder ga voelen. Maar toen ben ik dus vergeten om ook gewoon lekker de deur uit te gaan. En iets te doen met al die hernieuwde energie zou moeten hebben. Dus dan zat ik alleen maar ellendig thuis met opgeborrelde energie. Omdat ik me zo goed voelde. Een beetje te balen dat ik dat allemaal niet in de kroeg kon besteden, zeg maar. Dus je moet dat ook wel ergens wel weer een uitlaatklep. En wat dat betreft vind ik januari altijd een heel slecht gekozen maand. Want dan is er buiten niet zoveel te doen.
Nee.
Ik kan eigenlijk veel beter in de zomer stoppen met drinken. Want dan is het al leuk genoeg, zeg maar.
Ja, dat vinden mensen niet, hè? Geloof jij dat als je eenmaal verslaafd bent, blijf je dan altijd verslaafd? Wat ik eerder aanhaalde van dat ik raak nu aan andere dingen verslaafd?
Dat mechanisme zich gewoon op andere manieren. Er zijn zeker mensen bij wie dat zo is. Ik heb mensen die echt van het ene in het andere, in het volgende, in het volgende. En daar denk ik dan over na. Wat is dan de minst kwade? Laten we die dan kiezen.
Ja.
En dat dan accepteren of zo.
Ja.
Dat zijn wel mensen die heel ver in hun carrière van allemaal echt heel ernstige problemen zitten. Dus er zijn zeker mensen voor wie dat geldt. En als je kijkt naar de definitie die wij medisch hanteren, dan gaat het over een chronische ziekte met opvlammingen en rustige periodes. En als jij heel langdurige rustige periode van pak een beetje 20 jaar hebt en je gaat ergens anders aan dood, dan zeggen we, dan was het toch niet de verslaving waar je... Dus dan kijk je terug en denk je, dan was het niet verslaafd. Je kunt natuurlijk daar gewoon ook mee doodgaan. En dus als je naar ziekteuitkomsten kijkt van dat soort dingen. En er zijn zeker mensen die een periode hebben en waarbij het overgaat. Er zijn heel veel mensen die op enig moment in hun leven voldoen aan de criteria. En als er dan niet iemand met een registratie ergens dat hij dat mag zeggen over je zegt, je bent verslaafd, dan gaat dat voorbij. En dan is het nooit gebeurd, als het ware. Dus als iemand niet toen tegen je heeft gezegd, je bent verslaafd, dan kun je het gewoon vergeten. En dan is het niet gebeurd of zo.
Ja. Dan moeten de mensen weer beter worden ook natuurlijk, Thomas. Hoe gaan we dat doen? Pakken we dat aan? Je zei al in het hele groepsgebeuren. Maar laat ik het kleiner maken. Hoe verloopt zo'n herstel? Wat moeten mensen doen om uit de greep van die verslaving te komen?
Ik denk dat er zijn vele wegen naar verslaving. En die leiden ook allemaal wel weer gelukkig uit diezelfde ellende weg. Er zijn heel veel manieren. Er zitten bepaalde inzichten die je moet hebben. Dus je moet je realiseren dat er wat herstel is. Hè? Dus dat je als je stopt, dat het begin is en niet het einde. Hè? Dus dat niet van nu is mijn carrière voorbij als alcoholist. Maar dat het begin is van iets anders. En dan moet je heel goed over nadenken wat dat dan is. En als je veel hebt verloren door je alcoholgebruik, dan heb je veel terug te winnen. Dus als het vrienden, familie hebt voorgelogen over hoe het allemaal gaat, dan moet je dat allemaal weer herstellen. Dus de vraag of dat ooit helemaal herstelt. Uiteindelijk ben ik goed van geloof. Dus ik denk dat het uiteindelijk wel goed komt. Dus dat is de weg eruit. En ik heb onlangs een gesprek gehad met een goede vriend, directeur van een faculteit management. En die was zich aan het verdiepen in het werk van de Dalai Lama. En dat deed mij dan ook wel weer aan het een en ander denken. En dat gaat over het najagen van zucht. En uiteindelijk is het najagen van zucht in wat dan ook hetgene dat je tot de ellende leidt. En als je... Dus ik wilde vanochtend hier vroeg zijn. Nou, ik stond in de file. Ik heb zitten vloeken en tieren over die file. En als je dus denkt van ja, waarom zit ik nou zo te vloeken en te tieren? Ja, dat is omdat je er vroeg wil zijn. Als je dat nou gewoon loslaat, is de boosheid ook weg.
Ja, maar daar zit dus... Er gaat bij mij meteen 6000 lampjes branden. Want laat dat maar dan even los. Hoe dan?
Ja, dat is meditatief. In dit geval is dat meditatief. Maar dat is wel heel ingewikkeld.
Precies.
En jezelf, dus je kan jezelf... Hoe ik van mijn tabak roken af ben gekomen... is met een mantra waarin ik in mijn hoofd keihard tegen mezelf stond te schreeuwen... dat ik het nooit meer moest doen en was ik wel helemaal gek geworden. Dat heeft mij 2 jaar lang ervan afgehouden.
Ja, ik heb dat
en nu gaat het vanzelf.
Ik heb dat met alcohol ook wel gedaan. Dat ik na een week of 3 mooi weer vrijdagmiddag alle condities klopte... Weet je wel? Dat ik dacht, het terras is open. Ik zag alleen maar glazen voor me. Bijna gekrijsd in een keuken gezegd. Ik ga het niet doen. Ik ga het niet doen.
Exact.
Ik kan echt niet meer.
Ja. En het is bizar om jezelf bijna de nagels in de tafel te voelen zetten.
Ja, maar toen wist ik ben echt verslaafd. Als ik dit doe, dan is het echt heel erg met me.
Super confronterend.
Ja.
En dan moet je het geluk hebben dat je dat met jezelf, dat gesprek aan kan gaan. Of dat er mensen om je heen zijn die dat gesprek met je aan kunnen en durven gaan.
Ja.
En je bent ook niet... Het is geen heroïne of geen base coke. Dus het is niet dat je met... Er zijn mensen bij wie dat zo is. Maar dat je met 2 glazen verslaafd bent. Dus je klauwt jezelf langzaam naar binnen. En je moet jezelf er langzaam ook weer uitklauwen. En al die... Dus het stoppen is maar 1 greepje omhoog. En daarna komen al die confrontaties en dergelijke. En dat moet je allemaal wel met jezelf...
Alles wat je hebt weggesopen. Ja, daar weet ik ook alles van. Ik ben nog even heel erg benieuwd, want dat is ook een enorme kernvraag van iedereen die luistert, weet ik. Mensen die veel, zoals Jan en ik, veel excessief gedronken hebben, die zijn dan 1 jaar gestopt en die denken, ik kan wel nu een beetje gewoon drinken. Er is een fantastische YouTube-video van Els Noorlander. Ik weet niet of je haar kent. Ja. Wetenschapper die ook vertelt over dat het in het brein, dat eigenlijk voor nagenoeg iedereen niet gaat. Hoe kijk jij daar, of kun je dat uitleggen aan onze... Snap je, iedereen heeft die minder hoop. Soms bellen mensen mij en zeggen ze, Jacqueline, kun je me leren minderen? Ja.
De groep die we behandelen, daar hebben we een gedeelte die dat zichzelf heel goed aanleren. Dat je gewoon, het zijn gewoon excuses die jezelf en leugens die je aan jezelf zit te vertellen. En over het algemeen is het niet zo.
En wat bedoel je?
Dat het gematigd kan. Want de vraag is namelijk, waarom wilde je dan stoppen? En waarom denk je dan nu dat het weer gematigd moet? Want als het gaat over je gezondheid, dan bestaat gematigd eigenlijk bijna helemaal niet.
Nee.
Want je mag bijna
want er is geen veilig gebruik.
Nee, nee. Dus dat is al kwats. En het lastige is dat als jij op enig moment een tijdje wat meer dan 1 glas per dag gedronken hebt, dan... zijn jouw de hersengebieden, dus je geheugen en je amygdala, je emotionele centrum, die zijn zo getraind in allerlei signalen aanzetten en kanalen aanzetten, dat je dat helemaal niet lukt. Het lukt je gewoon niet. En ineens,
om te minderen.
Ook als je gestopt bent en daarna weer rustig te gaan drinken. Dan bedoel, de rem is er na 2 glazen nog steeds vanaf.
Ik denk dat je ook begint. Je begint ook weer te drinken, omdat je denkt, ja, ik miste toch iets. Ja, ik was al gestopt, maar er hoort ook een soort een eenzaamheid bij. Een soort van, ik hoor niet meer bij de club. Nou ja, jij met die vriendinnen van je met die helikopter altijd. Goed verhaal. Mag je maar mee wat je drinkt?
Nee, een kennis van mij die ging weg. Een heel lang verhaal, heel kort. En die zei, en midden in het verhaal zei ze, oh nee, als jij niet drinkt, ga je niet mee.
Ja.
Forget it, weet je. We gaan zuipen met de meiden.
Maar ben je dan nog in je kwetsbare periode of in een kwetsbare periode, dan is dat heel reëel. Die smoes is, niemand wil mij meer, want ik drink niet meer.
Ja,
dat
is toch een heel vervelend probleem.
Ja. Ja, je moet als jij bijna nu een pet willen verkopen. Waar haal je het vandaan?
Ja, het is wel,
gemeen.
Ja,
en,
maar als ik terugkijk, dan stond ik op Harlem Jazz ooit. En dan stond er iemand naast me en zei, nee, ik drink lekker spa en ben ik ook gezellig. Ik bedoel, de manier waarop ik het vertel al zegt al genoeg dat ik dacht, jezus, ga naar huis.
Ja.
Wat doe je hier?
Ja.
Dus exact hetzelfde.
Ja.
Maar, nee, dus ik zou het niet... kijk, als je nou eenmaal besluit om te stoppen, dan doe je dat toch echt wel met een hele goede reden. En die reden daar, en ik heb jullie ook horen zeggen van, het is niet dat de wereld daarna helemaal fantastisch is, maar goed je zegeningen tellen. En dat zit hem echt dan vervolgens niet meer terug in die alcohol. Dat ga je daar echt niet meer vinden. Want nee. Je had namelijk een hele goede reden om ermee te kappen.
Ja.
En die moet je, maar dan moet je jezelf dan steeds weer heel goed aan helpen herinneren. Dat ja, die blijft.
Ik zeg ook vaak, ik zie het plezier niet van één glas. Want het enige wat ik wil na dat eerste glas is een tweede.
Ja, ik merk de eerste niet eens. Die is gewoon weg. En dan denk je, ja, oké. Okay,
van waar is de bar? Ja.
Ja, precies.
We moeten door.
Ja.
Toch, Jan?
Ja, ja. Nee,
dat jij die druppels op je mond kreeg. Ja. Dat die oude kermis weer ging draaien. Jan verkocht zijn boot, was hij een jaar gestopt.
Ja, zoiets weet ik niet precies.
En nam een druppel champagne. En acuut zeiden die hersenen, door. Hebben we genoeg in huis? Waar is het? En toen dacht hij, weg. Het moet weg. Ja. Meteen start het weer.
Ja, dat was best opmerkelijk inderdaad.
Ja. Ja, confronteren misschien ook wel een beetje.
Maar wat nu fijn is, ik heb het laatste feestje en dan werd iedereen weer eens ouderwets dronken, behalve ik dus. En dan daar heb ik dan geen heimwee naar. Dat heb ik wel gemerkt. Ik vind het ongelooflijk irritant dat mensen dubbel gaan lullen, gaan schreeuwen, ja, en dingen omgooien.
Ja.
Oh. Ja. En je denkt van, hé, we hadden het toch net over,
ja,
over die boot.
Ja.
We zaten midden in het gesprek over, ja, die boot en het is nu 3 minuten verder en we hebben alweer 5 andere onderwerpen.
Ja.
Geen gesprek meer mee te voeren.
Ja, vreselijk. Iets aangeschoten, dat gaat nog, vind, ja, ik. Maar echt lam, dat is,
nee,
afschuwelijk.
Nee,
ja.
Dat is echt het moment om af te druipen.
Ja. Ja.
En dat doe je dan ook. En dan vragen mensen nog van, vond je het niet moeilijk? Wat dan precies?
Ja, daar mis je niks aan.
Nee, daar mis ik niks aan. Nee. Nee. Dat zijn ze weer een beetje beledigd als ik dat zeg. Nee, ja, goed, dat is niet anders.
Ja.
Het,
ja,
ligt heel gevoelig. Alcohol ligt zo gevoelig in de maatschappij.
Ja, ja, het zal aan iets raken ook in een soort van... het is voor veel mensen ook wel... op enig moment in hun leven dan wel een fijn iets geweest.
Ja, ongetwijfeld.
Leuk en goede dingen. En die mag je ook dan niet kapot maken misschien.
Nou ja, er wordt ook in relaties veel weggedronken. Onvrede, dingen.
Ja, precies.
Van alles. Nee, dus, om het maar vol te houden.
Negatieve dingen, maar ook, ja, er komen ook wel positieve dingen uit voort. Dus dat doe je dan ook geweld aan.
En nog even in het kader van alle mensen bang maken. Van de mensen die jij nou, of laten we zeggen, van de mensen die alcoholverslaafd raken, hoeveel wordt er beter?
Uitgaande van het is een chronische ziekte met vallen en opstaan. Ja, wanneer ben je beter? Nou ja, goed, als we na een jaar, als je een jaar niet hebt gedronken, dan zijn wij heel erg tevreden. Maar dan schrijven we mensen uit. Dan dat weet ik niet. Maar dat zijn er heel weinig. In mijn hoek waar ik zit.
Dus dan hebben we het over 10%. 5%?
Ja, en misschien nog wel minder. De meeste gaan namelijk gewoon dood.
Ja, dat is natuurlijk in de cliënt, de patiënten die jij ziet. Ja,
ja, ja. Die gaan gewoon dood. En het aantal mensen wat bij mij, dus echt zware verslaving, veel psychoproblematiek, veel sociale problematiek, maar die de 60 halen, is gewoon echt niet zoveel. Dus het is, en je zit altijd naar mensen te kijken en dan denk je van, goh, dat je het volhoudt.
Dat je er nog bent, ja.
Dat je er nog bent. En
mensen dat jouw lijf nog wil. Ja, dat je hart nog klopt.
En er zit ook veel levenslust in, hoor. Dus gun het mensen echt, echt oprecht. Maar je denkt echt van, nou, dit is, en die gaan niet dood, weet je. Ze gaan niet, wauw. Dan denk je, wauw, zo sterk dat lijf. En dan is het gewoon klaar en dan ben je 53.
Jezus.
Of jonger.
Ik wil er nog één ding vragen. Want jij hebt verstand van alle verslavingen. We hebben ze net allemaal, ik heb ze allemaal opgenoemd. Ligt er, misschien is het een te grote vraag, onder verslaving altijd trauma?
Nee, wat mij betreft niet.
Oké.
Wat mij betreft niet. Er zijn mensen die dat wel zeggen. En er zijn mensen die zeggen dat eerste drankje het trauma is. Of het eerste middel dat het trauma is. En als je het op die manier benadert, dat je dat trauma moet verwerken. Van wat heb je jezelf vervolgens allemaal aangedaan.
Dus jouw pina colada.
Ja, dat je dat met jezelf, dat hele gesprek, dat hele verdriet van al die ellende die eruit voort is gekomen. Dat je trauma is.
Ja.
Als het dan gaat over breder trauma. Dus seksueel misbruik, fysiek geweld, oorlogstrauma, noem het maar op. Dan zien we dat in 35% van de gevallen in die zware verslavingen zeker wel aan de hand is. Er zijn ook mensen die gewoon ontzettende thrillseekers zijn. En dan kun je zeggen, ja, dus het trauma was dat ze niet werden uitgedaagd toen ze jong waren. Ja, dan...
Zo lul je alles recht, ja.
Ja, ja, exact, ja.
Oké. Okay. Oh, interessant. Blijft dus ook een beetje kip en ei.
Zeker, ja, zeker. Je kunt het niet in absolute opdelen. En ik denk ook dat het wel gevaarlijk is. Omdat als je dan...
mensen kunnen ook echt ten einde raad geraken daardoor. Hè? Dus er zijn mensen die het gewoon lukt, die stoppen. Maar er zijn ook mensen die echt ten einde raad, die echt heel graag willen stoppen, maar dat het gewoon echt niet lukt. Mensen gehad die iemand, toen ik net gestopt was met roken, die tegenover mij zat. Ik was bij hem op huisbezoek. En die zei tegen mij, oh, jij bent gestopt. Ik zal mijn sigaret uitmaken. En die drukt zijn sigaret uit. Die pakt zijn aansteker en die steekt hem weer aan. Dus zijn gedeelte van zijn hersenen wat controle uitoefent, is heel eventjes aan. Maar daarna gaat gewoon het hele verslavingsmechanisme weer draaien. En heeft hij maar heel kort even controle over. Dus als dat zo is en je zegt, het is allemaal trauma. En er zijn mensen die jou allerlei absoluten voor de voeten gooien. En dan zeggen, dus je moet nu zo en zo. Dan kan het ook zomaar verkeerd voor je uitpakken. En dat zie je bijvoorbeeld in allerlei rituelen en in allerlei sectarische uitwassen en zo. Wat dan ook nog wel weer kan gebeuren. Dus dat vind ik ook wel gevaarlijk om zomaar te zeggen dat het altijd allemaal zo is.
Nee, begrijp ik.
Ja, of het geruststellend ergens dat het ook niet per se een trauma hoeft te zijn.
Nee. Nee, nee. Er zijn ook mensen die gelukkig om een andere reden verslaafd raken. En daar ook wel weer mee kunnen stoppen.
Nou ja, en laten we, dat zeg ik ook altijd, laten we alcohol, om weer even terug op de alcohol, is gewoon een heel serieus, heel zwaar verslavend middel.
Precies.
En dat is wat we allemaal niet zien.
Ja. Dus het alcohol is best wel, het geldt voor de, niet alles is verslavend. Hè? Dus papier eten, ja goed, tenzij er echt iets scheef zit. Maar dat is
die niet. Die heb ik verslavend. Nog niet gehad. Nee.
Dus al die middelen hebben gemeen dat ze allemaal iets in je hersenen doen. Ze hebben allemaal gemeen dat ze iets direct of indirect op je beloningssysteem doet. En dan hebben veel van die middelen ook nog allerlei trucjes. Dus alcohol werkt heel goed tegen de kater. Dat is heel slim van alcohol, dat het op die manier werkt. Je gaat dat, op een gegeven moment krijg je
tremors en zo.
En daar werkt het dan ook tegen. Dus het doet extra dingen aan jou en aan je lijf, waardoor je denkt van, nou, dit is eigenlijk wel heel fijn. Rokershoest gaat over als je rookt. En dat maakt het, of je nou ongetraumatiseerd, helemaal gelukkig en helemaal gehecht en binnen alle spreidingscurves netjes in het midden zit, als jij gewoon een hele tijd gaat drinken, ja, dan ga je gewoon voor de bel. Uiteindelijk. En dat is met alcohol wel veel, duurt het veel langer dan dat is met bijvoorbeeld crack. Dan gaat dat veel sneller. Zeker.
Ga je gauw kapot.
Ja.
Jeetje.
Toch weer wat wijzer geworden.
Mag ik nog vragen? Heb je nog een speciaal doel? Iets waarvan je denkt, dat wil ik graag bereiken? Dat zou ik graag bewerkstelligen.
In mijn leven of in mijn
werk? Gerelateerd aan je werk.
Zeker wel. Zeker wel. Ik zou... er is een programma speciaal voor artsen waar ik wel bij betrokken zou willen zijn. En er zijn wel wat medische inzichten die ik graag onder mijn collega's beter zou willen verspreiden.
Dat heeft dus ook blijkbaar behoefte aan, heb ik gemerkt destijds.
Ja, precies. Ja, dus dat
gaat over verslaving in het algemeen of alcohol of middelen?
Ja,
of
verslaving in het algemeen, alcohol. Okay. En dan over bepaalde medicijnen bij alcohol. Er zijn gewoon wel leuke dingen die mijn werk ook gewoon wel interessant maken. Ja. Waar ik me ook wel op academisch niveau misschien wel mee bezig kan of wil houden. En dat.
Ja. En bewegen we ons als maatschappij die kant op? Hoe zie jij alcohol over een paar decennia? Denk je dat dat echt cruciaal gaat veranderen?
Ik weet niet of het mogelijk is. Ik zou het heel erg toejuichen dat we ophouden met allemaal sterke dranken. Dus en dan bedoel ik ook wijn. Hè. Dus teruggaan naar gewoon verdunde wijn en slap bier. En dat.
Dan 2%.
2%. Ja. En dat dan. Ik denk dat dat realistisch is. Op de een of andere manier verhouden we ons toch een beetje tot uitlaatkleppen. En sommige dingen die bieden ons dat. Dus ik weet niet of het realistisch is. Op dit moment wordt er wel heel veel gedronken. En we hebben ook al perioden gehad dat er minder werd gedronken. En dat er abstinentieclubs waren en zo. Dus historisch gezien weet ik niet of het realistisch is om te verwachten dat we met z'n allen helemaal gaan stoppen.
Ooit. Ja, maar dat is het natuurlijk wel. Je doet het uiteindelijk omdat het je een fijn gevoel geeft. En het gevoel wat je niet op een andere manier weet op te wekken bij jezelf blijkbaar.
Ja, ja. Ja.
Dat is toch. En is het dan zo dat we iets moeten. Kunnen we niet iets verzinnen wat heel lekker voelt en niet verslavend is?
Ja.
Ja, dus een soort van contradictie is dat. Ja. Dus hebben we het met mensen. Echt super lekker, maar dat je dan niet dat de hele tijd wil. Ja, dat is.
Ja, dat klopt dus niet.
Dat klopt dus niet. Nee, helaas niet. Nee, dus dat is het.
dat is het grote verdriet, denk ik. Hè? Dus dat je moet accepteren dat datgene wat er binnen handbereik ligt, dat je daar op een gegeven moment gewoon mee stopt. En dat dat gewoon daar dan maar ligt en zoek het maar uit. En dan heel hard zoeken in je leven naar het op een andere manier leuk maken.
Nou, noemen ze een paar van die manieren. Geef eens een
ja, voor mij wandelen, vogels kijken, goede gesprekken voeren die ik me de volgende dag nog kan herinneren. Ja. Dat zijn wel dingen waar ik wel echt heel veel voldoening uit haal. Lekker eten.
Ja, dat herken ik allemaal.
En daarbij stilstaan. Hè? Dus dat is een beetje nu uit de maatschappij gegaan. Hè? Maar voorheen deden we voor het eten werd er gebeden. Nou, dat zou je op een andere manier kunnen invullen. Maar even erbij stilstaan van denken, oh, dit is nou echt. En even iedereen aankijken van dit is toch echt heel erg lekker eten. Wat we nu hebben gedaan. Wat hebben we vandaag toch allemaal weer mooie dingen gedaan.
Ja, dat een beetje, en dat een beetje maakt meer stilstaan bij. Ja, het is toch wel bijzonder dat we zo'n leuke dag hebben gehad.
Ja, en dat maakt gelijk. Je hoeft het maar met mensen te doen. Dan denk je, het maakt gelijk wel een hele hoop geluk in los.
Ja.
En dat is ook. Dat is dus als maatschappij zouden we er misschien. Of in ieder geval als kleine maatschappijtjes, vriendenkringetjes en zo. Zou je er andere rituelen voor ook voor in de plaats willen brengen misschien. Los van het persoonlijke en het persoonlijk herstel. En persoonlijk leuke dingen voor jezelf doen. Met vrienden ook.
Verbindingen.
Ja, precies.
Dat is wat onze gast Maarten Dammers ooit zei. Van het is de ziekte van verbinding. Verslaving. Ja. Van geen verbinding. Ja. Voelen.
Dat is voor mij een hele ingewikkelde trigger. Ik heb veel vrienden voor wie ik een trigger ben. Die drinken helemaal niet. Maar als ze mij zien, dan willen ze drinken.
Dan krijgen ze dorst.
Ja,
echt waar?
Ja, dat heb ik wel gemerkt. Ja, dat is echt heel vervelend.
Oh,
extreem grappig. Ja.
Ik drink thuis helemaal niet. Ik heb drank thuis voor als er mensen op bezoek komen. Ja. Zien mij. En denken ze, oh ja, heb je. Ja, oké, okay, nou ja, drink maar op. Maar,
oh, bij mij wil niemand meer drinken als ze mij zien.
Oh, heel goed. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen?
Ja, dat vinden ze te confronterend. Ik heb wel eens dat er mensen komen en dan zeg ik, heb Touraine, dat is een Sauvignon Blanc. Heb ik voor je gehaald? Zal ik het voor je inschenken? Want het doet mij niks meer. Vind prima. Denk ik, ben gewoon gastvrij. Nee hoor, doe maar gemberthee.
Ja, ja.
Met een eigenlijk geïrriteerd gezicht van met je droge praat en al die boeken en houd toch op. Ja,
ja, ja.
Ja, nou, nee, ik heb dus nog regelmatig kinderen, weliswaar vanaf 18 en ouder in huis. En ik geef niemand alcohol.
Maar dit was ook geen kind.
Maar... Nee, maar dat is wel een verschil met voordat ik deze hele toestand op mijn hals gehaald had.
Dat ook al gewoon niet in huis hebben. Ja, ja, waarom niet?
Ik weet dat ze denken, gewoon rustig, als ze uitgaan, doen ze hun ding maar niet bij mij.
Nou, als mensen net gestopt zijn, zeg ik ook alles uit huis.
Ja, tuurlijk.
Echt. Ja, maar dat kan ik niet maken. Ik zeg, maar even nu jezelf belangrijk maken. Het kan niet. Wat ik belangrijk vind, is dat, hoor ik ook altijd in reacties. Ik wil dat mensen gaan associëren. Ik wil dat ze denken, dat gaat over mij. Want dat is, als het over alcohol gaat, wordt er zo vaak gedacht, ja, maar die man werkt met hele zware. Ik heb gehoord heroïne. Dat heb ik onthouden.
Ja.
Crack, je gaat dood, 55.
Ja.
En dan hoor ik je tussendoor zeggen, weet je, dat is de soort lardering van, dat er is geen veilig gebruik. Ik wil iedereen door elkaar schudden. Van, jullie spelen met vuur, jongens.
Ja, het is een beetje in opleiding was, kwam ik op een poli voor niet zo verslaafde mensen. En toen zei ik ook, pak wijn. Wat doet u dan hier op de poli? Je ligt toch helemaal niet in de goot? Waarom komt hij in de verslaafd? Maar dat is helemaal niet waar. Het is gewoon echt wel heel, heel toxisch en heel gevaarlijk. En als het gaat over hoe kun je het nou met jezelf associëren. Dus ik heb studenten en die vertel ik dan, als je nou een patiënt in je spreekkamer hebt zitten en die vraagt je zou moeten stoppen met roken. Dan zegt die patiënt, nee, dat lukt me niet, dat doe ik al 40 jaar, dat begrijpt u toch wel, dokter. En vervolgens ga je het hebben over alle longziekten die er is. En je kijkt het lichaam na en alle vaten zijn slecht. En er is een hoge bloeddruk. En het hart is niet meer wat het geweest is. En die benen zien er helemaal giftig uit. En dan zeg je van, ja, god, en dit is niet goed. En daar krijgt u medicijnen voor. En pilletjes en een operatie enzovoort. En dat wordt allemaal uitgelegd. En die patiënt die gaat naar huis. En dan vraagt de partner van, en hebben jullie het ook over het roken gehad? Ja, dat begreep de dokter wel. Maar dat is wat mensen onthouden.
Ja.
En dus de wens dat mensen bij zichzelf het gaan zien en associëren is een hele goede en een heel doorvoelde. En het is dus heel moeilijk, omdat dus daar het verdedigingsmechanisme ook zit. Dus die verslaving wil ook helemaal niet dat je het gaat zien bij jezelf. Dus Misschien moet je niet eens zoeken naar, oh, dat doe ik ook, van dat is slecht bij mij. Maar ga maar eens bij jezelf te raden van wat voor excuses inderdaad je allemaal voor jezelf verzint. En die zijn eindeloos en die gaan de hele dag door.
Ja.
Voor allerlei, ik heb het verdiend of zo, ja. Ik heb een hele hoop gif verdiend, blijkbaar.
Ja, en ik denk dat ik wil nog even aanhalen wat je aan het begin zei. Dat ik vroeg van, wat is verslaving? Toen zei je, als willen moeten wordt. En dat zit hem in hele kleine dingen. Dat ik vroeger bij het café aankwam. En dat mensen gingen praten buiten. Dat ik dacht, wat staan jullie hier te praten? We moeten eerst wat te drinken halen.
Schiet eens op.
Ja. Ja. Dat is natuurlijk een heel duidelijk teken. Maar ik vond dat gewoon gezellig. Want we moeten eerst wat te drinken.
Ja, nee, dus het zijn hele kleine dingetjes de hele tijd. En het gemeen is, dus als het gaat over, ik moest daar net ook aan denken. Dus dat eerste drankje is zo binnen. Dan kom je op een receptie. Want staat ze allemaal op glazen champagne. Die heb je al op.
Eerst een borrel.
Ja. En dus het is, ja, je bent de poort voorbij voordat je er erg in hebt.
Wat wij nu aan doen zijn, eigenlijk mensen bang maken. Daar zijn we nu al 3 kwartier mee bezig. Ja, dat denk ik wel. Dat gok van wel. Maar is dat de manier? Moet iedereen eerst doodsbang worden? Realiseren van, dit is geen lachertje. Dit is iets wat heel ingrijpend is. En waar je uiteindelijk, als je het overdrijft, dood aan gaat.
Ja, je hebt in de allerlei analyse van geopolitieke geschiedenis. We hebben het altijd over carrots en sticks. Hè, wortels en stokken. Dus er zijn mensen die moet je erbij wegslaan. En er zijn er die moet je met iets lekkers erbij weglokken.
Prachtig.
Ik heb een sporthorloge en mijn vriendin die wordt helemaal gek van mij met mijn sporthorloge. Maar ik kan gewoon aan mijn sporthorloge zien dat ik 1 drankje heb gedronken. Ga slapen en dan laat mijn batterijtje gewoon niet op. En dan voel ik me de hele dag toch wat minder fit. Ik zit niet lekker op de fiets en doe ik dat gewoon 2 dagen. Niet en die derde dag zit ik op de fiets. Dan fiets ik gewoon 5 of 10 minuten sneller naar mijn werk. Dus die confrontatie zit hem daar voor mij al
van afvallen inderdaad. Elke dag op die weegschaal staan. Geen excuus. Niet denken van, ik zou een kilo gaan staan. En dan ik ben 2/10 omhoog. Ja. Lul.
Ja precies. En die komt wel ergens vandaan, zeg maar. En en als het dan gaat over, sommigen moet je er echt bij wegslaan. Ik heb nu een jongen, en een heel ander probleem, maar die hebben we er echt bij weg moeten slaan. Dat is echt, of tenminste de natuur heeft hem bij weg moeten slaan. Dus een hele jonge vent die echt gewoon op weg was, echt heel snel al heel erg dood te gaan. Terwijl als je nu met een paar vrienden gaat trainen voor een hardloopwedstrijd en je merkt van, mij lukt het gewoon niet zo. Wat doen jullie dan? Ja, wij drinken niet voor de dag voordat we gaan trainen. Dus als ik dat ook niet doe, dan kan ik harder rennen. Dan is het niet zozeer het niet doen, dus weggeslagen worden bij je drankje. Maar dus iets hebben om naartoe te leven.
De voordelen.
De voordelen.
Hebben mensen geen idee van. Merk ik ook vaak.
Hoe je dat weer in je leven...
Mensen mij zien, die hebben mij 10 jaar niet gezien. Die zijn in shock. Van dit, wat het heeft opgeleverd, het niet drinken.
Ja, het is een beetje reversed aging. Ja,
wat je zou gaan doen. 12 keer per week sporten natuurlijk ook.
Ja. Gewoon wat nieuwe verslavingen erbij.
Ook gevaarlijk, hè? Als we Midas Dekkers mogen geloven.
Ja, maar Jan heeft de neiging iets wat te overdrijven met die 12 keer. Okay.
Nee, dus
het is 4 keer, het is prima.
Dat wil ik doen, hè?
Goed.
Thomas, dankjewel. Ontzettend leuke nieuwe invalshoek weer. En veel sterkte met al die arme mensen die het zo zwaar mee hebben. Dat klonk toch wel tamelijk. Je zegt telkens zo achterloos, dan ga je dood. En dan zie ik allemaal nare plaatjes erbij.
Ja, het is ook wel een mantra aan mezelf dat ik het niet vergeet.
Nee.
Je gaat er gewoon dood van, ja.
Ja, anders doe ik het allemaal voor niks. Hè. Als we er niet dood aan zouden gaan, dan hadden we dit allemaal geen probleem gevonden.
Nee.
Ja, waarschijnlijk nu nog steeds niet. Dus dat kun je nagaan. Oké, Jacques, wil je er nog iets aan toevoegen? Je hebt een outro.
Doe maar even het outrootje.
Godsamme.
Doe maar even.
Nou, hiermee zijn we dan aan het eind van onze aflevering gekomen. We hopen dat jullie hebben genoten. We kunnen het ons niet voorstellen, maar misschien heb je er wel wat van geleerd. En misschien gaan jullie helpen met een stap zetten naar een leven zonder alcohol. Want alcohol, dat is eigenlijk toch een heel slecht spul.
Nou, ik heb er wel van genoten. Want ik vind het heerlijk. En je kan dat fantastisch vertellen, Thomas. Dus ik ben heel blij dat je er was. Mocht je vragen hebben, mail ons dan op info@watwiljedrinken.nl. Net zoals Jan, ik heb ervan genoten. Ik hoop jullie toch ook. Laat het ons weten. En dat je meer inzicht hebt gekregen dat inderdaad een klein beetje alcohol niet onschuldig is, lieve dames en heren. Thomas, wil jij nog wat drinken?
nog een glaasje water.
Ja. Jan, wil jij nog wat drinken?
Ik heb even genoeg gehad.